Hebreeën 1 vers 1 en 2 vers 1. Daarom moeten wij ons meer dan die vaders in het verleden houden aan hetgeen gehoord is. Niet van de profeten, maar van de Zoon. En dat van ons, dat mag er helemaal niet staan dus. Hè? Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien, want in het woord door de engelen gesproken vast geweest is en alle overtreding op rechtvaardige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En daarna staat pas dat die grote zaligheid begonnen is verkondigd te worden door de Here en aan ons, Paulus en de zijnen, bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. Daarna krijg je dus pas die uitdrukking van ons, die past pas in vers 3. Maar in vers 1 zou het niet van ons moeten zijn, maar van de Zoon zou het moeten zijn. Als je dan al wat in wil vullen. De gedachte daarbij is dat Christus dus nog steeds spreekt, niet in de actieve zin, maar hij heeft het laatste woord gesproken en dat galmt als het ware nog na, dat echoot na, dat wordt herhaald, dat is het woord van Christus. Hij spreekt dus wel, is de Bijbelse gedachte. Maar nogmaals, niet op de gebruikelijke manier, in de gebruikelijke Nederlandse betekenis van de uitdrukking. Daar zit het probleem. Wij gebruiken uitdrukkingen dikwijls in onbijbelse betekenis en dat is heel lastig. Hier moeten we dus mee oppassen. En ik zeg dat benadruk omdat ik van de week bijvoorbeeld kwam ik tegen, weet ik waar, laatste vers van Jozua. Daar was sprake van uiteindelijk drie priesters. Aaron, Eleazar, Pineas. Nou, als je alleen, moet je opletten, hè, daar gaat hij, de Bijbelstudie dit, hoe je op moet passen. Hè. Als je alleen Aaron hebt, is Aaron de uitbeelding, ja, van zichzelf. Nou ja, dat hoef je er niet bij te vertellen. Natuurlijk, dat is ook zo. Aaron is het model voor het Aaronitisch priesterschap. En Eliezer, of Eleazar, zijn zoon, werd priester naar de ordening van Aaron, dus naar het voorbeeld, het type van Aaron. Oké, dat is helemaal juist. Maar als je Eliezer en alles wat er verder volgt weglaat, is Aaron een type, een voorbeeld van het priesterschap wat onder het nieuwe verbond zou komen, namelijk het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat is Hebreeën 7. Aaron, type een voorbeeld van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Zonder meer. Maar nou. Nou hebben we niet alleen Aaron, maar ook zijn zoon Eleazar erbij. Want Aaron sterft en er komt Eleazar in zijn plaats. Dan hebben we de twee naast elkaar staan. Nou verandert het. Want zodra Eleazar naast Aaron staat, wordt de positie van Aaron beperkt. Want dan blijkt Aaron het beeld en voorbeeld te zijn, het is ook echt zo, van het oud-testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron. En dan is Eleazar het type van het nieuw-testamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Ik hoop dat u begrijpt hoe eenvoudig het is, maar ook hoe moeilijk het is. Zodra je die twee naast elkaar hebt, wordt de positie van de eerste beperkt. Als Eleazar er niet bij is, is Aaron gewoon type van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Maar is Eleazar er wel bij, staat Aaron voor het oud-testamentische priesterschap naar de ordening van Aaron, uiteraard. En Eleazar neemt de positie in van de type van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus Aaron is dan oud-testamentisch, Eleazar nieuw-testamentisch. Ja, meer hebben we er niet. Waar het niet dat Jozua eindigt met te zeggen dat Eleazar sterft en begraven wordt. En dat daarvoor in de plaats komt zijn zoon. Dat is dus de kleinzoon van Aaron, Pineas. Nou kennen we die, Pineas, want die deed al eens een keer wat rare dingen. Nee, dat is een verhaal van op de camping. Nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval, man en vrouw bij elkaar in de tent en dat kon eigenlijk niet. En toen kwam Pineas en die stak ze met één beweging allebei tegelijk dood. Wat een heel onsmakelijk verhaal is. Ik heb er eens een keer op een zondagmorgen om 9:30 of zoiets over gesproken in Wallisveen. Ik zie nog die mensen verbleken allemaal. Zo op de nuchtere maag. Zondagmorgen. Nou goed. Moet er even toch niet aan denken, maar niettemin Pinhas deed dat, waarna de man als het ware de hemel werd ingeprezen door de Heer. Want met Pinhas, met die man, zal ik een nieuw verbond sluiten. En ja, belofte van nieuw verbond, inderdaad. Ja, een eeuwig verbond en dat soort dingen meer. Pinhas. Dat is raar, want het was de derde hoge priester uit de race. Waar hoort die dan thuis? Nou, dan gaan we weer. Als we de één hebben, is die één het beeld van alles. Als we twee hebben, wordt het tussen die twee verdeeld. Aaron, Oud-Testamentisch, Elias, Nieuw-Testamentisch. Hebben we de drie, dan wordt het ingewikkelder. Dan staat Aaron nog steeds voor het Oud-Testamentische priesterschap. Elias voor het Nieuw-Testamentische geopenbaarde priesterschap. In verband met een geopenbaard koninkrijk, in verband met Israël en de volkeren. En Pinhas, die daarna komt, staat dan voor het hoge priesterschap onder het nieuwe verbond van Christus. In onze dagen het verborgen koninkrijk namelijk, en dus daarmee ook het verborgen priesterschap. En waarom ik dat nou vertel? Omdat Pinhas betekent dat hij een slang is die spreekt. Een sprekende slang. Kun je zo zien, een sprekende slang. Ik heb nog een variant erop. Dat is sprekend een ezel, maar voor een andere gelegenheid dan, hè. Nee, de sprekende slang, want Pi is P en P is een mond. En Nehas is Nagash en dat is een slang. Het is dus de sprekende slang, de mond van de slang. Maar in het algemeen, de slang die spreekt. Welke slang? De hoge priester. Die uit... Wat is het, nummer 21? Ik weet het al nooit. Het is in ieder geval Johannes 3. Vers 14, 15 en 16. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft wat hij zegt, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nee, zo staat het. Zo staat het er niet, maar dat staat er wel. Opdat een ieder die in hem gelooft, wil zeggen dat een ieder die gelooft in wat hij zegt, uiteraard geloven is altijd in geloof in het woord dat gesproken wordt. Het is dus een sprekende slang in wie men zou geloven. En dat is een beeld van de Christus als hoge priester nu gezeten aan de rechterhand Gods. Pinhas dus is dus een beeld van Christus nu aan de rechterhand Gods, wiens woord nog steeds gesproken wordt. Verder niet, hij wordt niet gezien. Maar hij spreekt wel. Zijn woord is er nog. En met hem is een eeuwig verbond gesloten enzovoorts. Nou, dat is het verhaal van Pinhas. En daarmee is dus vastgesteld dat de Heer inderdaad geacht wordt te spreken in onze dagen. Niet actief, dat geef ik meteen toe. Maar waar het om gaat in onze dagen is inderdaad zijn woord. En dat was Gods laatste woord. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is het laatste woord van God. En dat klinkt nog steeds. De boodschap is ook niet veranderd enzovoorts. Nou, om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Waarmee ik nou gezegd wil hebben, wat uitgebreid, dat deze uitspraak van ik zal niet zwijgen, een uitspraak is in bijzonder in verband met onze bedeling. En ik had die lange inleiding nodig, omdat we anders misschien gedacht zouden hebben, dat kan niet, want de Heer zwijgt juist in onze dagen. Maar dan moet ik zeggen, dat is niet het geval, de Heer zwijgt niet, hij heeft zijn laatste woord gesproken, dat is waar, maar dat is er nog steeds. Daaraan zou men zich moeten houden, en dat woord wordt nog steeds gepredikt. Nadrukkelijker dan ooit tevoren. En dat is wat hier staat. Om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Kom dus overeen met troost, troost mijn volk. Roep haar toe. Dat haar strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel. Daar hadden we het al over. Dubbel ontvangen heeft voor alle zonden. En dat was dus Jesaja 40. De inleiding tot het tweede deel dan van Jesaja. Dus er zal niet gezwegen worden, in plaats daarvan zal het nieuwe verbond gepredikt worden. Dus om Sion's wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalem's wil zal ik niet stil zijn. Dat wordt zo nadrukkelijk gezegd, omdat anders men misschien toch zou denken dat de Heer zwijgt. Daarom staat het zo uitdrukkelijk. De Heer zal niet zwijgen. Hij zal niet zwijgen totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. Dat is nog niet gebeurd. dat aan gerechtigheid is voortgekomen. En dat haar heil is voortgekomen als een fakkel die brandt. En dus betekent het dat tot in onze dagen aan toe nog steeds gesproken wordt. En dat de boodschap, laten we maar zeggen het evangelie van Christus, want daar komt het op neer, dat die nog steeds gepredikt wordt tot in onze dagen aan Israël. Dat stopt niet, is ook niet de bedoeling dat het stopt. Want het blijft gepredikt worden totdat het resultaat heeft. Totdat namelijk haar gerechtigheid voortkomen als een glans. Waarbij glans staat voor heerlijkheid, want als Israël gerechtvaardigd wordt, dan zal het verheerlijkt worden en die heerlijkheid zal uitstralen. Want glans staat voor licht wat uitstraalt. En dan staat er, en haar heil zal voortkomen als een fakkel die brandt. En dat is ook in de eerste plaats licht wat uitstraalt. Want de fakkel is natuurlijk ook glans, namelijk licht. Er zit wat meer dan vast, want fakkel is niet alleen licht, maar een fakkel steekt ook dingen in brand. Dat wil zeggen, het kondigt ook aan een oordeel, maar het is heel eenvoudig. Die fakkel staat natuurlijk gewoon voor, ik zal in die dagen mijn geest uitstorten op alle vlees. Want de Heer zal Israël met geest en vuur dopen. En vuur is een uitbeelding dan toch in de eerste plaats van de geest. Dat brengt namelijk licht voort, maar brengt ook oordeel voort. Alles op Gods wijze en tijd, uiteraard. Maar het straalt zo ver uit dat de heidenen uw gerechtigheid zullen zien en alle koningen zullen uw heerlijkheid zien. Zodat je maar weer ziet dat gerechtigheid en heerlijkheid de verklarende woorden zijn voor glans en die fakkel. Want wat in vers 1 heet glans en de fakkel heet in vers 2 gerechtigheid en heerlijkheid. Israël wordt dus toch licht der volken. Wanneer dat gebeurt, wel, dat is makkelijk. Dat staat in Daniël 9, vers 24. Daniël 9, vers 24. Waar staat, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, het is dus Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen. Nou, en wat lezen we in Jesaja 62, vers 1? Ik zal niet zwijgen totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans. Dat wil zeggen dat de evangelie gepredikt wordt tot aan het einde van de 70ste week aan toe. En aangezien het evangelie begonnen is na de 69ste, jawel, betekent het dus dat al deze 2000 jaar lang, want dat is het in de praktijk, het evangelie gepredikt zal worden aan Israël. Door lieden van belachelijke lippen, maar dat hebben we al eens gelezen in Jesaja 28. Door de heidenen dus. Ja, want na 69 weken zou de Messias uitgeroeid worden. Dat staat op zijn kruisiging. Maar ja, u weet, 3 dagen later stond hij op. En dat is het begin van het nieuwe verbond. Dus het nieuwe verbond begon na de 69ste week van Daniël. Als je het heel precies wil hebben, voor zover ik het precies weet, precies een week erna. Dat wil zeggen een week van dagen, nou geen week van jaren, maar een week van 7 dagen later dus. Want 7 dagen na de vervulling van de 69 weken van Daniël stond de Heer op uit de dood. 7 dagen namelijk, na de intocht in Jeruzalem, of hoe het maar heten mag. En dan blijft dat nieuwe verbond gepredikt worden sinds de opstanding van Christus. Tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat zijn precies die 2000 jaren van 360 dagen per stuk. De 2011 van Jozua 3 enzovoorts. Al die tijd zou er niet gezwegen worden. Verder is er niks te zien, dat is waar. Maar de prediking vindt plaats. In onze dagen via de gemeente. In de dagen na de opname van de gemeente. Maar het zijn maar 7 jaren natuurlijk. Aanvankelijk door de 2 getuigen. Mozes en Elia. Maar inderdaad, er zal niet gezwegen worden. Omdat Israël inderdaad gerechtigheid zou ontvangen en zou komen tot glans en zou worden tot een fakkel waarbij het licht Gods via Israël verspreid zou worden onder de volkeren. En dat is vers 2 van Jesaja 62. Namelijk, de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen zullen uw heerlijkheid zien. En gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. Bij die uitspraak moet ik zeggen wat ik er altijd bij vertel, bij naam. Het begrip naam heeft in de Bijbel nooit de betekenis van eigen naam, in de taalkundige betekenis van het woord, of in de grammaticale betekenis van het woord dan eigenlijk. Maar naam wil zeggen iemands reputatie, iemands faam, dat wat over hem gezegd zou kunnen worden. En als er sprake is van een nieuwe naam, is dat niet maar één woord, maar is dat het hele verhaal. Dat wil zeggen dat Israël in de toekomst heel anders beschreven zal worden dan in het verleden. De reputatie die Israël nu heeft zal verdwijnen en er zal een heel andere reputatie voor in de plaats komen. Het is wel een moeilijk woord, reputatie, maar echt, het is een synoniem van naam. Iemands naam is iemands reputatie. En als ik dat woord reputatie invul, dan begrijpt u hopelijk in één keer wat de bedoeling is. Namelijk, alle koningen zullen uw heerlijkheid zien en gij zult met een nieuwe reputatie beschreven worden, welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal of beschrijven zal. Zeggen zal. De Heer zal anders over Israël spreken in de toekomst dan in het verleden. En het is die beschrijving van Israël die bekend zal worden onder de heidenen. Het is trouwens heel eenvoudig. Als nu over Israël gesproken wordt, dan is dat tot lastering van de naam van Jehovah. Tot lastering van de naam Gods. Want om hunnentwil, door hun, wordt de naam des Heeren gelasterd. Zo is het. Maar in de toekomst gebeurt het precies andersom, zodat Israël dan een andere reputatie krijgt, want dan zal door het spreken over Israël en ook spreken door Israël, zal de naam van de Heer groot gemaakt worden. Dat is precies het tegenovergestelde. En het eigenwijze, hardnekkige volk, zoals de Bijbel het beschrijft, sorry, dat is niet mijn vondst, maar het eigenwijze, hardnekkige volk, zoals we het in de Bijbel tegenkomen, zal in de toekomst een nederig volk zijn. Een gewillig volk, zo staat het ook, hè? Een gewillig volk. Zal zich de wil van God laten opleggen. En dus krijgt een andere reputatie, een andere naam. Het zal ook niet meer in eigen kracht de dingen tot stand brengen, maar in de kracht des Heren. En dan staat er ook, of daarover staat dan ook in vers 3. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren en een koninklijke hoed in de hand uw schats. Dat wil zeggen, Israël is dan een kroon, oftewel een koninklijke hoed, maar een koninklijke hoed is natuurlijk hetzelfde als een kroon, dus een andere term, maar het betekent hetzelfde. En de gedachte is dan ook dat die kroon of die koninklijke hoed gedragen zal worden door. Nou, wie draagt die kroon? Ja, de Heer is het dus, hè. Want Israël is de kroon, en die wordt dan dus gedragen door de Heer. Gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. Ja, toegepast op de gemeente, maar dat wordt hier moeilijk hoor. Dat kun je niet volhouden in de rest van het hoofdstuk. Het gaat echt over Israël. Zullen we ze ook wel zien. Maar Israël zal een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren. Kortom, de Heer wordt ermee gekroond. En een kroon is tot heerlijkheid van degene die hem draagt, uiteraard. En Israël is tot heerlijkheid van de Heer en wordt dus beschreven als zijn kroon. Dat komt mede omdat het hier natuurlijk gaat om de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Want daarom heet het ineens een kroon. Maar het betekent dat Israël zal zijn tot heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Een sierlijke kroon in de hand des Heren, oftewel een koninklijke hoed in de hand uw schots, want de Heere is uw God, uiteraard. Hij blijkt echter in de volgende verse ook uw bruidegom te zijn, en nog sterker, het blijkt zelfs uw zoon te zijn. En dat is eigenlijk de redenering hier in hoofdstuk 62. Want zo gaat het verder, tot u, die een kroon zijt geworden, u die gerechtigheid hebt ontvangen als een glans, u die door alle heidenen gezien zal worden in heerlijkheid, tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. Nou, van de gemeente kan dat nooit gezegd worden. Niet in het heden, ook niet in het verleden. Want de gemeente is en blijft verbonden met de levende Christus, omdat de gemeente vlees is van zijn vlees en been van zijn benen. Daar blijft het. Dat kan niet veranderen. Dus daarvan kan niet gezegd worden de verlatene. En dus is het echt een uitspraak alleen over Israël. En dan zeg je, maar dat kan toch niet, moet toch iets met de gemeente te maken hebben? En dan zeg ik, ja, maar dat staat in de volgende verse wat het met de gemeente te maken heeft. Want hier wordt Israël beschreven als de bruid. En de bruid heeft van alles te maken met de bruidegom uiteraard. Maar dat is de gemeente. Oftewel Christus en de gemeente. Dus je vindt ze toch samen aan elkaar verbonden, maar daarmee wel onderscheiden. Hè? Dus tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. Dat is natuurlijk een verwijzing naar Jesaja 50 vers 1 bijvoorbeeld. Waar staat al zo, zegt de Heere, waar is de scheidbrief van uw liedermoeder waarmee ik haar weggezonden heb, enzovoorts. Daar is immers sprake van dat Israël door de Heer verstoten, maar ja, verstoten, dat woord mag ik ook niet gebruiken. Weggezonden was, want dat staat er. Dat wil zeggen, ze waren uiteen gegaan, maar hier in Jesaja 62 vers 4 wordt gewezen op dat er toch weer een herstel zou plaatsvinden. Want dat is het verhaal van Israël onder het oude verbond. Het oude verbond, en dus oude huwelijk, zou verbroken worden, waarna een nieuw verbond, namelijk een nieuw huwelijk, tot stand zou komen. Uiteraard na de wedergeboorte van zowel de man als de vrouw, hoor, overigens. Hè? Maar dat is Romeinen 7, bijvoorbeeld. Maar de u uit vers 4 kan dus niet anders zijn dan Israël. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En bedenk dan dat het verlatene de term is die samenhangt met het oude verbond, het welk zij verbroken hebben, Jeremia 31, vers 31. En daarmee verlaten, daarmee is de band, het verbond, de band tussen man en vrouw, tussen de Heer en Israël, verbroken. Maar tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene. En voor de goede orde, je zou dat de oude naam van Israël kunnen noemen. Maar het is maar een toepassing van het principe van die naam uit vers 2. Want het is nu de verlaten, nog steeds uiteraard. Maar in de toekomst zal het heten, mijn lust is aan haar. Nou ja, in het Hebreeuws stammen, wat dat in het Hebreeuws is, weet ik niet. Hè. Zal wel een mooie naam zijn, denk ik dan maar. Mijn lust is aan haar, ofwel het getrouwde, worden verschillende namen toch gegeven. Maar met dezelfde betekenis uiteraard. Tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Dus tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste. Maar die twee dingen komen met elkaar overeen, want daarbij gaat het gewoon om de terzijdestelling van Israël. Het verbroken worden van het oude verbond. De verdrijving van Israël uit de woning. Jawel. En dus naar de heidenen. Het land uit. Want dat was die echtelijke woning immers. Het land uit, naar de Filistijnen zou je zeggen, maar dat is een dubbelzinnige uitdrukking. Maar dat is wel de achtergrond van de uitdrukking. Hè? Ze gingen naar de Filistijnen. Het land uit. Ja. Nee, het leuke is natuurlijk dat in de toekomst de Filistijnen naar de Filistijnen gaan. Ja, dat is. Maar goed, dat is weer een andere profetie. Hè? Jawel, dat staat ook in de Bijbel natuurlijk. Hè? Dat komt pas later. Maar Israël wordt terzijde gesteld, Israël wordt het land uitverdreven, zodat Israël zelf de verlatene is en het land heet te verwoesten. Maar in de toekomst, en dat is onder het nieuwe verbond, zult gij in plaats van de verlatene genoemd worden, mijn lust is aan haar. In gewoon Nederlands, ik hou van jou. Dat betekent het. En onder de verlatene wil het zeggen, mijn lust is niet aan haar. Want dat was onder het oude verbond. Ik haat immers de roof in het brandoffer. Dat is 61 vers 8. Dus ik heb geen lust aan haar. Zo was het onder het oude verbond. Onder het nieuwe verbond wordt het. Mijn lust is aan haar. En uw land zal genoemd worden. Het getrouwde. Gehuwde. Of hoe dat maar heten mag. Want de Heer heeft een lust aan u. En uw land zal getrouwd worden. En let even op die woorden. Van trouwen en getrouwde, daar zit het woord getrouw en gewoon trouw in. Want, en daarbij moet ik zeggen dat trouw eigenlijk hetzelfde is als geloof. In sommige talen is het niet eens een ander woord voor. Dit is gewoon hetzelfde. trouw en geloof. Waarbij geloof meer de nadruk legt op trouw aan het woord en trouw legt nadruk op trouw in het algemeen. Geloof is dus een beperkte vorm van trouw, maar in principe is het hetzelfde, in de grondteksten wel. In het Nederlands dus niet helemaal, maar in de Bijbel, de taal van de Bijbel dus wel, hè? Let daar vooral op, hè? Dat is hetzelfde. Want gelovigen worden geacht niet alleen te geloven in wat God gesproken heeft, maar ze worden ook geacht in hun leven daar trouw aan te zijn. Trouw, er zelfs niet alleen aan het woord, maar ook aan degene die gesproken heeft. Ja. Ik moet dan ook rechtzetten wat ik eventueel verkeerd gezegd heb met betrekking tot Matteüs 24, ooit in het verleden, waar staat wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Bij nader inzien is volharden hetzelfde als trouw zijn en trouw zijn is hetzelfde als geloven. Dus lees maar gerust, wie gelooft tot het einde zal zalig worden. Dat klopt ook, want wie gelooft tot aan het einde van de tegenwoordige eeuw zal uiteraard op grond van dat geloof de toekomende eeuw binnengaan, dat zal. En als je per se volharden wilt laten staan in Matteüs 24, dan is het best. Maar dan is de vraag, verharden waarin? Volharden waarin? En dan is het antwoord, in geloof. Weet het toch, maakt niks uit. Want over werken wordt daar per slotverrekening ook niet gesproken. Wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Dus wie gelooft tot het einde van deze tegenwoordige eeuw, want daar gaat het daarover, hè, zal zalig worden. Want volharden is trouw zijn en trouw zijn is geloven. Ja, vandaar dat je altijd van die moeilijke gesprekken krijgt als we al over, maar nou is iemand wel tot geloof gekomen, maar nou is hij niet trouw. Wat dan? Dan zeg ik, ja, zo'n vraag kun je niet stellen. Dat kan helemaal niet. Dat is geen geloof, of het is geen ontrouw, één van beide. Maar, hè? En als het dan toch verkeerd zit, dan zouden we er toch andere termen eerst voor moeten uitdenken of vinden. Liefst uit de Bijbel uiteraard, maar deze uitdrukkingen kloppen niet. Want wie gelooft is trouw en wie trouw is aan de Heer is uiteraard een gelovige. Er is geen verschil tussen. Nou goed. Dan laten we het eerst bij, want het is tijd voor de koffie. Onder het oude verbond. Dat is ook Romeinen 3, ze derven de heerlijkheid Gods. Komt te kort. Roof in het brandoffer. De Heer haat dat. En zet dus Israël terzijde. En neemt de gemeente aan. Daar komt het hier, gaat het hier over. Waarna er staat, want dan zal ik het verder aantonen. Waarna er staat, en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Nou staat er werk. Maar dat is een stijlfiguur. Omdat niet het werk bedoeld wordt, maar het belangrijkste aspect van het werk, dat namelijk wat werk tot werk maakt, want werk is niet alleen maar activiteit dat men ergens mee bezig is, werk is dat men iets doet om loon te ontvangen. En daarom kan het woord werk gebruikt worden in de betekenis van loon. Want als er geen loon is, is het werk geen werk meer, waar staat dat? Hoe is dat mogelijk, en waar staat het ook weer? Romeinen 11, kom ik net vandaan, Romeinen 11. Indien u valt, de vermindering is der heidenen. Hoeveel te meer een volheid. Hetzelfde Romeinen 11 zegt een paar versen eerder dat de verkiezing naar genade is, enzovoorts. En niet naar loon. Want wordt er gezegd als werk beloond wordt met genade, dan is het werk geen werk meer. Want het belangrijkste bij het begrip werk in de Bijbel is dat men een loon voor ontvangt. Dus hier staat werk of arbeid, maar de bedoeling is niet werk, maar loon. Dat is een heel normaal taalkundig verschijnsel, dat een woord gebruikt wordt in de terwijl bedoeld wordt het belangrijkste aspect, het belangrijkste daarmee verbonden begrip. En dat is dus loon. Dus zou je moeten lezen, ik heb het recht lief en ik haat de roof in de brandoffer, het onrecht dus. En ik zal geven dat hun werkloon in der waarheid zal zijn. Het loon op hun werk zal naar waarheid zijn. Dat wil zeggen dat degene die het brandoffer roven, degene die de Heer tekort doen, zullen daar loon, oftewel vergelding, voor ontvangen, naar waarheid. De Heer zal hen dus ook tekort doen. Zij zullen de Heer verminderen, hij zal hen verminderen. Ik hou dus bij de termen uit Romeinen 11. Maar degene die de Heer aannemen en naar hem luisteren, die hem recht doen, die zullen door de Heer ook recht gedaan worden en ze zullen dus ook loon ontvangen. Waarna staat, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Het eeuwig verbond wordt uiteraard gemaakt niet met degene die het brandoffer beroven of iets dergelijks, maar het wordt uiteraard gemaakt met degene die het recht lief hebben. Oftewel, als we in ditzelfde verband blijven, met de gemeente, want daar komt het op neer. En Israël ontvangt loon naar werken, dat wil zeggen de eigen werken, en de gemeente ontvangt een eeuwig verbond. Ik weet wel, het staat hier niet zo duidelijk, dat blijft altijd zo, maar in het licht van het Nieuwe Testament hoeft het geen enkel probleem op te leveren. Die heeft recht lief, haat het onrecht. Wel, het onrecht zal beloond worden, zal bestraft worden dus, en het recht zal ook loon ontvangen, namelijk er zal een eeuwig verbond met hen gemaakt worden. En het eeuwige verbond is het nieuwe verbond, en het nieuwe verbond is het evangelie, dat is namelijk de blijde boodschap. En zo zijn we toch weer bij vers 1, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige. Oftewel, ik zal eeuwig verbond met hen maken, maar zo staat het dan in vers 8. Oftewel een verbond des vredes, maar zo heette het een paar hoofdstukken eerder. En dat al verscheidene malen. Want we hebben al heel wat gelezen over dat verbond. Waarna wij ons nog steeds afvragen of vers 9 spreekt over een bekeerd Israël in de toekomst of de gemeente in het heden. Maar het geldt natuurlijk voor allebei. We houden dus twee lijnen naast elkaar vast. Hun zaad zal onder de heidenen bekend worden. Was het dan onbekend? Ja, het was eerst zelfs verborgen. Hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Oftewel, hun nakomelingen zullen bekend worden te midden van de volken. De meest voor de hand liggende toepassing is natuurlijk die op Israël. Maar voor de gemeente geldt hetzelfde, want de gemeente zal ook bekend worden. En de nakomelingen van de gemeente, dat is gewoon de gemeente die straks opgenomen is en die daarna in heerlijkheid met Christus zal geopenbaard worden in de toekomst. Dat is de nakomelingen van de gemeente. Ze zullen te midden van de heidenen bekendgemaakt worden. En het staat zelfs in het volgende hoofdstuk. Zie uw heil komt, vers 11 van hoofdstuk 62. Zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Daar heb je namelijk de gemeente die met Christus verschijnt in heerlijkheid. 62 vers 11, ja.
Ik vind dit ook een mooie tekst. Er staat, de geest des Heeren is op mij. En dan denk ik, dat zegt de Heer Jezus. Dan kun je hem ook eigenlijk zo in verheerlijken als de levende God. Want God is geest. En die geest die is ook de Heer Jezus.
Ja.
En dan kun je eigenlijk naar Colossenzen teruggaan, waar hij de volheid...
Dat in hem de volheid der Godheid lichamelijk kwam. Ja, dat is ook de gedachte. Het gaat allemaal over de opgewekte en verheerlijkte Christus, die als Messias en als hoge priester, laten we dat nog even vaststellen, als hoge priester, want salving maakt hem tot hoge priester, die als hoge priester zal verschijnen, waardoor zijn volk een priesterlijk koninkrijk wordt. Naar de ordening van Melchizedek. Hetzelfde wordt trouwens gezegd van de gemeente, hoor. Priesterlijk koninkrijk, koning priesterdom. Wordt in het midden gelaten, is in Petrus ook zo. Want we doen wel moeilijk over Jesaja, over gaat het nou over Israël in de toekomst, of over de gemeente in het heden. Eigenlijk zijn die vragen bij de brief van Petrus nog veel moeilijker. Want je kunt wel zeggen dat het moet gegaan zijn over de gemeente in het heden. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de vraag is wel of Petrus dat dan ook gedacht en bedoeld heeft. Hè? Petrus zal gedacht hebben aan een Israël in verband met de wederkomst van Christus toen. Zeker nog in de eerste Petersbrief. Maar het maakt niet uit, de gedachte blijft toch dezelfde. koninklijk priesterdom. En die gedachte blijft dezelfde, omdat gemeente en Israël man en vrouw zijn die met elkaar verbonden worden, die dus toch één zijn. En dat staat in hoofdstuk 62. Volgende hoofdstuk, daar staat het allemaal. Vandaar dat het zo moeilijk wordt om het uit elkaar te houden. Het is moeilijk om bruid en bruidegom uit elkaar te houden. En in veel gevallen schijnt het ook niet gelukt te zijn. Maar ik bedoel het nou weer gewoon op een wat lager niveau uiteraard. Hè? Goed.
Je zit al bij het bruid betitelen.
Ja, dan wordt het heel, broeder, nou wordt het erg moeilijk voor mij om er nog over te praten. Want als ze allebei bruid zijn en ze komen tot elkaar, lijkt het me toch een wat eigenaardige aangelegenheid. Ik geloof niet dat dat in alle kringen zo gewaardeerd zou kunnen worden. Maar niettemin is dat dus een dwaze gedachte, ja. Dat de gemeente een bruid is en Israël ook. Ik zeg altijd, maar dat heeft hier niks mee te maken. Daar moeten we het trouwens volgende keer over hebben dan. Maar ik zeg altijd, denk er wel aan dat Eva weliswaar een type is van de gemeente. Want er staat letterlijk zo, hoewel de naam niet genoemd wordt. Er staat letterlijk zo in Efeze 5. Want er staat van de gemeente is de vrouw van Christus. Want zij is vlees van zijn vlees en, been van zijn benen. Want we zijn zijn lichaam enzovoorts. En die uitdrukking die wordt natuurlijk ontleend aan Genesis 2. Waar het gesproken wordt over Adam en Eva. Maar Eva is nooit of te nimmer de bruid van Adam geweest. En zal het ook nooit zijn. Eva is ook niet van verre gehaald en gezocht en nabijgebracht met veel moeite. Eva is ook nooit bereid om de bruid te zijn of bereid voor de bruiloft. Ze heeft zich ook nooit gereed gemaakt voor een bruiloft. Al die onzin. Die kan op de gemeente niet worden toegepast. Het is geen onzin, maar ik bedoel, het wordt onzin als het op de gemeente wordt toegepast, want het bestaat niet. Eva was namelijk het lichaam van Adam en is dat eigenlijk ook altijd gebleven. Dat zei hij tenminste, en hij kon het beste weten van allemaal. En hij zegt, dit is vlees van mijn vlees en been van mijn been. En er staat, deze is ditmaal, in de Statenvertaling, deze is ditmaal vlees van mijn vlees. Dan kun je natuurlijk zeggen, zal hij er nog andere vrouwen gehad hebben waarbij het niet zo was? En het antwoord is nee. Maar ditmaal wil zeggen, dit is de enige uitzondering. De regel zou pas later komen. Toen het probleem aan de orde kwam waar Kain zijn vrouw eigenlijk vandaan gehaald had. Nou, het was niet een rip uit zijn lijf in elk geval. Hè? Maar ik bedoel dit. Eva als de eerste vrouw was ook de uitzondering op de regel. En Adam zei het ook toen hij zei, deze is ditmaal, nu nog wel, deze vrouw is deze keer vlees van mijn vlees en been van mijn benen. Eva heeft zich nooit bereid. Eva was gewoon het lichaam van Adam. Dat is met de gemeente ook zo. Ze is nooit de bruid geweest. De gemeente is het lichaam van Christus. En als u daarna denkt, dan is de gemeente uit Christus genomen. Waar staat het ook? Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat gaat over gemeentelijke waarheden hoor. Dat staat in Johannes. Hè? De Heilige Geest zal komen, zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat gaat inderdaad over de roeping van de gemeente die uit de Heer Jezus Christus genomen is. Maar denk nou niet dat daarna Christus incompleet is zonder de gemeente. Want dat is ook niet het geval. Want van Adam staat uitdrukkelijk, de Heer sloot die plaats weer toe met vlees, zodat Adam daarna toch niks miste.
Maar toch was het wel in je lichaam.
Ja, maar toch.
Dat is moeilijk.
Ja, nou, ja, goed, beide dingen zijn waar. Eva is lichaam van Adam, zonder meer, en toch aan Adam mankeerde verder niks. En zo is het met Christus ook. Christus is in zichzelf compleet, volmaakt, mist niks. En toch is de gemeente zijn lichaam en zijn vervulling enzovoorts. Want anders krijg je weer de gedachte dat doordat het lichaam van Christus nog hier op aarde is, dat is een rare uitdrukking, maar dit wordt soms zo gezegd, aangezien het lichaam van Christus nog hier is in vernedering en nog lijdt enzovoort, want de gemeente lijdt immers en dat soort dingen meer, is Christus nog niet voltooid of niet compleet en nog onvolmaakt en wordt Christus nog vernederd en dat soort dingen. Maar het is niet waar. In de eerste plaats niet omdat dit een volstrekt onbijbelse redenering is, ook binnen het Nieuw Testament, maar in de tweede plaats omdat in de typologie staat dat God die plaats opvulde met vlees. Adam miste daarna niks. Het is maar een fabeltje dat de man een rib zou missen. Omdat daar de vrouw, hè, omdat de man een rib minder zou hebben dan de vrouw. Nee. Dat is maar een fabeltje. de man is niet incompleet. Maar die Eva was lichaam van Adam. Dat kan later van Rebecca in relatie tot Isaac niet gezegd worden. En van Lea in relatie tot, nee, ik moet eigenlijk Rachel zeggen, in relatie tot Jacob kan het ook niet gezegd worden. En Rut in relatie tot Boaz kan het ook niet gezegd worden. Die kwamen allemaal van ver. Die moesten voorbereid worden, die werden nauwkeurig uitgezocht en verzameld en tot de man geleid. Maar dat gebeurt met de gemeente zo niet. Die wordt niet tot de man geleid, die is uit de man afkomstig. Dat is namelijk het lichaam van de man.
Het is wonderlijk, Adam is geschapen, Eva is geboren.
Nee, dat staat er allemaal niet. Nee.
Nee. Nou ja, dat zeg ik.
Nee.
Ik kan van mijzelf contact
doen. Nee, zo is het niet. Nee. Eva wordt niet apart geschapen of gemaakt of zo. Eva was al in Adam. Dat is niet apart. Je kunt niet zeggen die is geboren. Je kunt niet zeggen die is geformeerd of geschapen. Die is gewoon het lichaam van Adam. Er valt verder niks over te zeggen. Dat is nou het aardige van de gemeente. Die is en blijft altijd één geheel met Christus. Ja, het is een schitterend voorbeeld. Ja, ik kom er zo op omdat ik er laatst nog eens over gesproken heb. Je krijgt namelijk in Johannes 19 het verhaal van de Heer gekruisigd en wel met 4 wonden in zijn handen en in een diepe slaap. 4 wonden in zijn handen en voeten en in een diepe slaap. Nee, dood. Want dat zagen ze ook. Hij was, dat was helemaal de tijd nog niet, maar hij was al wel overleden, zagen zij. Die krijgsknechten. Datzelfde als, er kwam een diepe slaap. Want wat is een diepe slaap anders dan de dood? Er is een diepe slaap over Adam. Hij was dus weg, verborgen, dood of hoe het maar heten mag. En de Heer opende de zijde van Adam en nam daar de vrouw uit. En de zijde van de Heer Jezus werd geopend en er kwam bloed en water uit. Dat is het leven van de gemeente. En dat is de 5e wond. En dat is de gemeente, de 5 dus. Door de 4 stierf hij, maar bij de 5 ontstaat de gemeente. Dus dat is inderdaad de 5e bedeling. Nou, dan zal ik nog eens wat vertellen, maar dan hou ik ermee op voor vanmorgen. Want ik heb het er nou toch over, nou kan ik het niet laten. Dan moet je eens kijken. Dat is een hele mooie. Jesaja 62. Dan neem ik even een draad op, hè. Jesaja 62, vers 11. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zegt, daar gaat het om, hè, zegt tot de dochter van Sion, zie, uw heil komt. Zijn loon is met hem. En dus zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou, in vers 5 wordt gesproken over bruidegom en bruid, zodat daar al lang gesproken is over de gemeente. Uw kinderen zullen u trouwen enzovoort. Hè. Dat wil zeggen, de gemeente zal Israël trouwen en dat soort dingen meer. Dus over de gemeente is al lang gesproken. Maar hier in vers 11 staat, zeg tot de dochter van Sion, zie u heil komt. Dat is de Messias, dat is Christus. En zijn loon is met hem, dat is de gemeente. Zijn arbeidsloon, het loon op zijn werk. En we hebben het al gezien aan de hand van Jesaja 49, hè. De Heer zou Israël verzamelen, dat is niet gelukt, maar hij heeft wel gewerkt, dus ontvangt hij wel loon. Dat is namelijk de roeping van de gemeente. Nou, dat vind je hier dus ook. En dit vers, Jesaja 62 vers 11, over, zeg tot de dochter van Sion, zie uw heil komt en zijn loon is met hem, oftewel de gemeente is met hem. Dat vers moet je vasthouden en leggen naast Zacharia 9. En dan weet u hoe ik er zo bij kom. Want Zacharia 9 gaat over de zogeheten intocht in Jeruzalem, Palm Pasen, dat was dus afgelopen zondag. Zacharia 9, vers 9, verheug u zeer, gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems, oftewel zeg tot de dochter van Sion. We leggen dus die twee versen naast elkaar, hè? Zeg tot de dochter van Sion. Zie, uw heil komt, zegt Jesaja 62. Maar Zacharia 9 zegt, ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is heiland. Heiland. Zelfs als, zie, uw heil komt. Dus die twee versen lopen volkomen parallel. De woordkeuze is maar nauwelijks anders. Dus zeg tot de dochter van Sion, zie, uw Heil komt, dus Jesaja 62, en zegt tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt, maar hij is heiland. Dat staat in Jesaja 9. Jesaja 62 zegt, en zijn loon is met hem. En Zacharia 9 zegt, en zijn ezel is met hem. Nou is de vraag, wat is die ezel? Dat is makkelijk genoeg. Dat is zijn lichaam. Geef ik lekker een ander antwoord. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Staat ook bij. Een veulen, een jong der ezelinnen. De ezelinnen, dat is Israël uiteraard. Gebonden en wel. Op de Olijfberg bij Betfage, het huis van de vijgen. Wat dacht hij anders? En de Heer zei, ga dat ding losmaken, ga het beest losmaken. Toen was Ploni Almoni daar ook, die zei wel, wat moet dat? En toen, nee, ik maak het een beetje moeilijk, doe ik expres, hè. Wat moet dat, zei Ploni Almoni. Toen zei ze, de Heer, de meester heeft het van nodig, uw broer eigenlijk dus. Die heet Boas, maar goed, de komende sterke, daar kwam hij dan. Uw broer heeft, nee, dan is het goed. Dus werd de ezel losgemaakt met het veulen. En op het veulen ging de Heer zitten. Dat werd dus zijn lichaam. Tot voortaan liep hij daarmee. Dat werden zijn ledematen. Hij vereenzelvigde zich met de ezel. Dat is gewoon de gemeente. De letterlijke vervulling van de profetie is gewoon de intocht in Jeruzalem. Jawel, dat staat er ook. Er staat, dit is gebeurd, dat vervuld wordt. Zie, uw koning komt rijdend op een ezel. Arm en rijdend op een ezel. Zegt Matthäus. Ja, het zal best. Maar de echte vervulling is dat als de Heer verschijnt aan Israël in de toekomst op de Olijfberg, waar hij op die ezel zat ooit, dan verschijnt hij daar met de gemeente. Dat veulen is namelijk de gemeente. De ezelin waaruit hij geboren is, is Israël, in slavernij, vastgebonden en wel, maar het veulen wat eruit geboren wordt, waarop nog nooit iemand gezeten had, nog nooit dienstbaar geweest, ook nooit bruid geweest. Als u zo gauw kunt meekomen dan. Met deze gedachte sprongen die ik nou maak. Ik maak nou bokkensprongen natuurlijk. Maar hè? Maar dat veulen is een beeld van de gemeente. Ik persoonlijk geloof trouwens dat die veulen nooit vastgebonden gestaan heeft hoor. Ik geloof dat de moeder vastgebonden stond. En dat is voldoende, want de veulen blijft gewoon bij de moeder. Dus de moeder werd losgemaakt, het veulen was al zo los, maar was verbonden met de moeder. En die beide. En bracht hem in de herberg, dan heb je Ploni Almoni weer, in die herberg. Die kom je overal tegen. Hè? De Heilige Geest dus, ja. Zeker. Nou, waar het nou om gaat, en dan dat zeg ik even voor zuster de Kulve, volgende vers, vers 10. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien, zodat je maar weer ziet dat het toch over de gemeente gaat. Zonder dan op het vers zelf in te gaan. Maar de gedachte dan is dat Jesaja 62 zegt, zeg tot de dochter van Sion, uw heil komt en hij heeft zijn loon bij zich. En Zacharia 9 zegt, zeg tot de dochter van Sion, zie uw heiland komt en hij heeft de ezel bij zich. En in beide gevallen gaat het om de gemeente. En de derde tekst, die is moeilijker, maar die is ook uit Zacharia 9. Dacht ik, dan moet ik even zoeken. Ik kan het zo gauw niet vinden. Het is ook uit Zacharia 9, of is het Zacharia? Waar sta ik toch te knoeien? Zacharia 12. Zacharia 12, vers 10. Halverwege het vers. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. Waarom die zij doorstoken hebben? Hoezo die zij doorstoken hebben? Wat betekent dat, die zij doorstoken hebben? Dan zeg je, ja, nou, dat hebben ze toch gedaan? Nou, dan zeg ik, dat is nog maar de vraag. Want Israël heeft dat niet gedaan. Dat hebben die Romeinse krijgsknechten gedaan. Het waren heidenen die dat gedaan hebben. En bovendien, dit doorsteken wordt in verband gebracht in Johannes 19, vers 37, met die wond in de zij van de Heer Jezus, waar er bloed en water uitkwam. Dat, en er staat uitdrukkelijk dat de krijgsknechten dat gedaan hebben. Toch wordt er gezegd dat Israël het gedaan heeft. Het komt omdat Israël ervoor verantwoordelijk is. Maar waarom wordt het hier genoemd? De slotverrekening in hoofdstuk 13 wordt het aangehaald. Ook in vers 3. Ze zullen hem doorsteken wanneer hij profeteert. Het is eigenlijk de verwijzing naar de kruisiging in het algemeen. Maar waarom staat er ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben? Letterlijk betekent het. Ze zullen ook inderdaad die wond, dit litteken daarvan zien. Dat is de letterlijke betekenis. Maar het lijkt me niet dat dat van al te groot belang is. Wat van groter belang is, is dat die doorsteking, die wond in de zij van de Heer Jezus, de verwijzing is naar, ja, en verder, naar de roeping van de gemeente. Want uit de zijde komt voort Eva. En dus de gemeente. En als zij zullen zien die zij doorstoken hebben, kan dat letterlijk betekenen, zij zien de wond in zijn zij. Maar veel belangrijker is dat het kan betekenen, en ik geloof ook dat het dat betekent, zij zullen niet alleen de Heer Jezus Christus zien, maar ook de gemeente. Oftewel, uw koning komt, of uw heil komt, en zijn loon is met hem, oftewel uw heiland komt, en de ezel is met hem, oftewel, u zult uw Messias zien, want zo heet hij hier dan eigenlijk, de zoon van David, maar u zult zien wie je doorstoken hebt. Hoezo doorstoken? Wel, daaruit is de gemeente als het ware, want het is overdrachtelijk, hè, is de gemeente als het ware ontstaan. Kortom, het arbeidsloon, de ezel en de wond in de zij van de Heer Jezus duiden alle drie op de gemeente. En zo is het ook, want als de Heer komt, komt hij op de Olijfberg. In het verleden kwam hij op de Olijfberg en toen zagen ze de Heer rijdend op een ezel. In de toekomst komt de Heer op de Olijfberg. Dat is Zacharië 14, weer een hoofdstuk verder. Dan komt hij op de Olijfberg en dan rijdt hij weer op de ezel. Misschien ook wel letterlijk, maar dan nog heeft het de betekenis van dat hij daar komt met de gemeente. Althans met een openbaring van de gemeente, daar gaat het om. De gemeente zal daar met hem geopenbaard worden en de ezel is daar de uitbeelding van. En die ezel heeft dus heel wat te zeggen dan. Die is goed losgemaakt. Jezus. De tongriem ook. Is ook losgemaakt. Ik heb het gisteren nog met de dokter erover gehad. Die zei, ja inderdaad, dat doen wij wel eens met baby's. Meteen even de schader inzetten. Is de tong te vast. Wil die niet los, dan kan er niet gesproken worden. Dus wordt meteen doorgeknipt. Schijnt niet helemaal gebruikelijk te zijn. Maar er zijn artsen die dat meteen gewoon even zo doen. Zo van, we zijn toch bezig, toch alles bij de hand op. Nee, ik mag het eigenlijk ook niet goed even onder elkaar. Dat vertelde mij een dokter, maar zijn vader zat er ook bij. Die was ook dokter, die was stom verbaasd. Zag ik. Maar junior zegt, dat doe ik gewoon. Dat is dan meteen ook gebeurd. Even meteen controleren. Ja, meestal doen ze het later pas. Ze laten het maar een beetje bekijken het poosje aan. Maar hij zegt, nee, doe het meteen. Gaat alleen moeite door. Kost het niks extra, dat is wel makkelijk. Moet losgemaakt worden. Maar het heet ook van de tongriem gesneden zijn, want de riem los. In een ander geval heet het niet een tongriem, maar heet het een toom. En dan heb ik het over een heel ander lichaamsdeel en er gebeurt precies hetzelfde mee. Zit ook vast, daar moet ook het woord zaad voortgebracht worden. En dat kan ook vastzitten, moet ook losgemaakt worden. Het is precies hetzelfde. Maar het is echt hetzelfde als het losmaken van de ezel. Het moet ontbonden worden en als het ontbonden wordt, als het vrijgemaakt is, is het ook inderdaad vrij om te spreken. Of om leven voor te brengen, of woord voor te brengen, of om zaad voor te brengen. Het is allemaal verschrikkelijk dubbelzinnig natuurlijk. Maar dat is nou eenmaal het principe. Het moet bevrijd worden. Nou, dat is het verhaal van de intocht in Jeruzalem dus. Dat is alle reden dus om Palmpasen te gedenken, omdat het spreekt over de roeping van de gemeente. En over de openbaring van de gemeente in de toekomst, in heerlijkheid, met Christus. Want daar gaat het dan over. En daar laat ik het bij voor deze morgen, want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Zullen we danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor die grote rijkdom dat we in deze tegenwoordige bedeling mogen leven en deel hebben gekregen aan een verborgen koninkrijk en tegelijkertijd ook aan een dubbel deel, aan het eerstgeboorterecht. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit deze wereld en ons een beter vaderland hebt gegeven in de hemel zelf. Dat we mogen weten daar burgerschap te hebben ontvangen, dat daar ons thuis is en dat we van daaruit ook geopenbaard zullen worden in de toekomst, wanneer onze Heer zelf zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij danken u dat u ons de gelegenheid ook geeft om samen te komen om zo uw woord te openen, om ons te verblijden vooral in die grote rijkdommen die we daarin vinden. En dat we mogen zien hoe al deze schriftplaatsen samenstemmen en dezelfde waarheden verkondigen. Hoe bedekt dan misschien ook, maar geopenbaard aan ons die geloven. We danken u, Vader, dat we ook mogen weten de geest te hebben ontvangen. Het nieuwe leven wat er is in Christus, maar ook die geest die ons, opdat we zouden weten, de dingen die ons van God geschonken zijn. We danken u daarom dat we uw woord mochten openen, dat u tot ons wilde spreken. En we vragen u, wees u zo nabij in de dagen die voor ons liggen. Wilt u onze gedachten richten op u, opdat we zouden staan in de overwinning die u ons geschonken hebt. En dat we ons zouden verblijden in u, die de wereld heeft overwonnen als het Lam Gods, en die wij kennen inmiddels als de leeuw uit de stam van Juda. We danken u, Vader, dat we in die overwinning mogen staan en mogen uitzien ook naar de openbaring daarvan in de toekomst. Amen. Wij gaan dan vanmorgen naar Jesaja 61, vers 9, begrijp ik. Dan zijn we geëindigd bij vers 8, want ik, de Heere, heb het recht lief, ik haat de roof in het brandoffer en ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn en ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Inderdaad, hier is sprake van het eeuwige verbond, een van de uitdrukkingen dus voor het nieuwe verbond. En onthoud het is altijd de vervulling van de belofte aan Abraham, dan wel David. Denk vooral op het meervoud, hè, want het is niet algemeen bekend. Het gaat om een verbond, een nieuw verbond, een eeuwig verbond, wat gebaseerd is op de belofte aan Abraham en David. En het wordt ook door elkaar steeds aangehaald. Abraham schijnt de belangrijkste te zijn, lijkt het. Het is in ieder geval het oudste. Maar het verbond met David is net zo belangrijk en is ook gewoon onvoorwaardelijk een verbond op grond van genade. Hetgeen het meest opmerkelijk is, omdat dat verbond zelfs gesloten wordt in de dagen van de wet. Uiteraard niet onder de wet, zo kun je dat niet zeggen, maar wel in de dagen van de wet. Een genadeverbond met David in de dagen van de wet. En het is de vervulling van die beloften aan Abraham en David waarover gesproken wordt. Dat is het eeuwige verbond wat hier genoemd wordt. En het wijst dus inderdaad terug op de gewisse weldaden van David uit bijvoorbeeld Jesaja 55 vers 3. Daar heet het ook, ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Om die dingen gaat het. Dat zal dus met Israël gesloten worden in de toekomst. Want wat hier gezegd wordt is natuurlijk dat die erfenis uiteindelijk gegeven wordt aan de gelovigen, aan het bekende overblijfsel. Het is goed misschien dat ik daar eens even op terugkom, na 61 hoofdstukken. Want in Jesaja gaat het in principe om maar één onderwerp, net zoals bij Johannes gaat het maar om één onderwerp. Het onderwerp namelijk van die twee zonen van Jesaja, weet u dat nog? Hoe ze nou ook weer heten. Iets met Gasbas, de ene, weet u wel, de andere iets met Jeshub of zoiets, weet u niet. Moeilijke namen. In ieder geval, ja, dat is lang geleden dat we dat besproken hebben. De ene naam betekent immers haastig buit, spoedig roof. Want de vertaling kan ik wel onthouden. Haastig buit, spoedig roof. En de andere naam betekent het overblijfsel zal wederkeren. En dat betekent inderdaad dat er in het algemeen een oordeel zal komen over het volk, over Israël, maar in feite ook over de volkeren uiteraard. Dat is de ene kant en de andere kant dat er niettemin een overblijfsel zal behouden worden. Diegenen namelijk die geloven zullen behouden worden. Het is die waarheid die het hele boek van Jesaja doordrenkt, dat wil zeggen vanaf de eerste hoofdstukken tot in het laatste aan toe wordt daarover gesproken. Een algemeen oordeel met uitzondering van degene die geloven het overblijfsel dat behouden wordt. Waarna Nou ja, voor het gemak zeg ik dan maar, waarna we die waarheid ook tegenkomen in Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet dat deze verborgenheid u onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen. Precies hetzelfde. Verharding over Israël, haastig buitenspoedig roof. Maar het is maar een deel, want een ander deel zal door geloof inderdaad behouden worden. Het overblijfsel zal wederkeren. Die gedachte is dat, waarbij dus niet verteld wordt wat het overblijfsel is. Of dat het overblijfsel kan namelijk zijn, overblijfsel letterlijk uit Israël en zelfs nog smaller een overblijfsel uit de Joden, uit de twee stammenrijk dus eigenlijk. Maar het overblijfsel kan natuurlijk net zo goed zijn overblijfsel uit alle 12 stammen in de toekomst. Maar het overblijfsel kan ook, en dat is de andere kant, kan ook zijn het overblijfsel in onze dagen. Hoewel dat overblijfsel in hoofdzaak gevormd wordt door gelovigen uit heidenen. Ongeacht het feit dat die heidenen vermoedelijk dan nog weer toch afstammen van de 10 stammen van Israël, niettemin blijven het heidenen. Kan allebei. Dat verschil wordt niet gemaakt, ik heb het al vaker gezegd. Gemeentelijke waarheden liggen nu eenmaal opgesloten of verborgen achter de waarheden met betrekking tot Israël. En vooral in Jesaja is het soms moeilijk om die twee dingen van elkaar te scheiden. Niettemin gebeurt het wel, maar daarover hebben we het nog wel in verband met hoofdstuk 62. Want daar wordt inderdaad die twee dingen van elkaar gescheiden. De gelovigen uit Israël in de toekomst en de gelovigen in onze dagen die de gemeente vormen. Maar daar hebben we het nog over. Ik mag eigenlijk niet zeggen dat daar gescheiden wordt. Daar wordt juist verteld dat het met elkaar verbonden wordt. Zo zit het eigenlijk. Maar dat kan alleen als je het eerst als twee onderscheidende zaken ziet. Maar dat is hoofdstuk 62. Hier in hoofdstuk 61 wordt dan gesproken over verwoeste steden die herbouwd worden. En wat verstoord was zal weer hersteld worden. En zij zullen dan priesters des Heren heten, vers 6, ze zullen zijn dienaren onze Gods, waarbij steeds in het midden gelaten wordt over wie het gaat. En zelfs in vers 7 staat, voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Zelfs dat is onduidelijk, zelfs dat is niet duidelijk of het gaat over een overblijfsel van Israël in de toekomst, oftewel de gemeente in onze dagen. Dat kan allebei. Toegepast op de gemeente in onze dagen is uiteraard voor de hand liggender. Want dan staat er voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen. Die u is dan Israël. En zij is dan de gemeente. Want die dubbele schaamte en schande is dan de val en vermindering van Israël. En die zij is dan de rijkdom der heidenen. Oftewel de... Hoe staat het er? De... Rijkdom der heidenen, rijkdom der wereld, ja. Ook uit Romeinen 11 overigens. Hun val is tot rijkdom der heidenen, weet je wel. En hun vermindering is tot rijkdom der wereld. Dat slaat dan op de roeping van de gemeente. Dat kan hier ook. En dan staat er ook, daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Waarbij het dus gaat om eerstgeboorterecht. Het ligt het meest voor de hand het rechtstreeks toe te passen op de gemeente. Dat neemt echter niet weg dat de tekst net zo goed kan toegepast worden op Israël, het overblijfsel van Israël in de toekomst. Want u, dat is dan Israël in onze dagen, een ongelovig Israël. En zij is dan het toekomstige bekeerde Israël in de volgende bedeling, de zesde bedeling. En daar is ook sprake van een dubbel deel, want Israël is wel degelijk de eerstgeborene ten opzichte van de volkeren. En de gemeente is de eerstgeborene ten opzichte van Israël en de volkeren. Want u weet, je hebt al die twee eerstgeborenen, waarvan de volgorde nooit helemaal duidelijk wordt. En dat is Ismaël en Isaac, van de twee. Allebei een eerstgeboorte zegen op een of andere wijze. Maar Isaac meer gezegend dan Ismaël. En daarna hetzelfde verhaal nog een keer bij Esau en Jacob. Zo gaat het altijd. En dan heb ik nog gezwegen over Efraïm en Juda, want dat zou ook een mooie geweest zijn. Nou goed, over dat overblijfsel gaat het dus verder in vers 8. Want ik de Heer heb het recht lief, ik haat de roof in de brandoffer. Die roof in de brandoffer komt dan overeen met de dubbele schaamte en schande uit vers 7. Dat wil zeggen dat de offers die gebracht werden tekortschoten, want dat is de betekenis van roof uiteraard. Maar de Heer bemint het recht. Hij heeft het recht lief en recht is altijd dat men gelooft in het woord Gods. Dat is recht immers. En daarvoor ontvangt men ook loon. Dat staat er ook. Ik zal geven dat hun werk in de waarheid zal zijn. Waarbij het woord werk de betekenis heeft van werkloon. In die functie, althans, wordt het gebruikt. Ik heb dat vorige keer ook uitgelegd. Werk is alleen werk als men een loon voor ontvangt. Anders is het geen werk, niet, althans niet in de Bijbelse zin van het woord. En dat staat ook in Romeinen 11. Want als men geen loon ontvangt, dan is het werk geen werk meer. Dus ik zal geven dat hun werkloon, hun arbeidsloon of zo, in der waarheid zal zijn. Namelijk, of en, ik zal een eeuwig verbond met hen maken. Want de gedachte is dat als men komt tot aanvaarding van het woord Gods en van de Heer Jezus Christus, daar komt het natuurlijk op neer, dan wordt men geplaatst onder het nieuwe verbond. En dan staat er, en hun zaad zal onder de heidenen bekend worden en hun nakomelingen in het midden der volken. Allen die hen zien zullen hen kennen dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Nou is de vraag, gaat het over de gemeente nu over een bekeerd Israël in de toekomst? En het antwoord is, ja, maakt geen verschil. Het antwoord is, hoezo? Een strikvraag, eigenlijk. Je hoeft niet te kiezen, het geldt voor allebei, daar gaat het nou juist om. Het gaat om allebei. Het geldt voor de gemeente nu, hè. Hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, namelijk hun nakomelingen zullen bekend worden te midden van de volken. En allen die hen, namelijk de gemeente, zien zullen hen kennen, dat ze, of erkennen betekent het eigenlijk, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ja. Zelfs Israël zal dat over de gemeente moeten erkennen. Maar voor Israël geldt hetzelfde in de toekomst. Want als Israël tot bekering gekomen is in de volgende bedeling, dan zal het erkend worden door de volkeren. Het zal wel moeten. En men zal moeten erkennen dat het een zaad is, dat Israël een zaad is dat de Heere gezegend heeft. En dan, ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God. Dat slaat op het eeuwige en dus nieuwe verbond, dat lijkt me wel duidelijk. Want blijdschap is nou eenmaal kenmerk van het nieuwe verbond. Dat is het oude verhaal van Jesaja 40, de blijde boodschap, de goede boodschap, weet je wel. Dus als het nieuwe verbond gepredikt wordt, dan is er sprake van het prediken van de goede, dan wel de blijde boodschap. Jesaja 40 en Jesaja 52, dan gaat het hier dus om. Ik ben zeer vrolijk, mijn ziel verheugt zich, dat is hetzelfde uiteraard, in de Heere, oftewel in mijn God, want dat is ook hetzelfde. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dat betekent gewoon, hij heeft mij bekleed met heil. En dat moet je dan lezen uiteraard in verband met Genesis, waar de mens zondaar blijkt te zijn, oftewel waar de mens een zondaar wordt, vooruit dan de zondeval van Adam, zal ik maar zeggen. Waarna hij naakt is en bekleed zou moeten worden en een kleed ontvangt van God zelf. En dat kleed, dat is heil, daar weet de beeld het uit. Bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Dat zijn trouwens die klederen die van de Heer werden afgenomen bij zijn kruisiging en die verdeeld werden onder de, jawel, heidenen. Precies dat verhaal hoor. Weet je wel, dat is het verhaal van, ik geloof pas verteld hier, hè. Hoef ik eigenlijk niet meer te vertellen. Dat er staat van in het Nieuwe Testament van dat gebeurt. Dat ze zijn klederen verloten enzovoorts. En dat erbij staat, dit is de vervulling van wat gezegd is. Ze hebben het lot over mijn klederen geworpen bij Psalm 22. Ja, en dan treedt het oude systeem in werking. Zodra er staat, dit is de vervulling van die profetie, betekent het dat er daarna dus nog één moet komen. Eén die veel belangrijker is. En dat is de toepassing ervan uiteraard op onze bedeling, waarbij de rechtvaardigheid van Christus, dat waarmee hij bekleed was, inderdaad verdeeld wordt onder de heidenen. En zo terechtkomt bij de gemeente. Via het lot. Heb ik eens een Esther gevraagd hoe dat zat met het lot. Naar Mordechai. Nou, zo zat dat dus, hè? Het lot. Het lot heeft namelijk in de Bijbel te maken met de terzijdestelling van Israël en dan toch hoe een overblijfsel behouden wordt. Herdacht in het Purim-feest. Dat zijn oorsprong vindt in Esther. De geschiedenis van Esther. Maar wat net zo goed wordt toegepast op onze bedeling. Een oordeel over Israël zal er komen, over de Joden was het daar. En toch door het lot werd toch een overblijfsel behouden. Dus ze hebben het lot geworpen over mijn klederen. Door het lot werd de gerechtigheid van Christus gebracht onder de heidenen. En werd daar verloot. Maar u weet dat als er geloot wordt, dan heeft de Heer er altijd de hand in. Want als er in de Bijbel geloot wordt op andere plaatsen, dan komt het lot altijd terecht bij degene die door God werd aangewezen. Uitverkoren. Als het positief is. Het is soms ook negatief, hè? Hoewel. Nog maar de vragen. Nee, ik ga er niet verder op in. Wordt meteen ingewikkeld. Nu. Maar zo is dat. Dus, inderdaad, heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid. Dat is zelfs klederen des heils, uiteraard. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ik zeg, dat is hetzelfde. Het verschil is dat klederen des heils is meervoud en mantel der gerechtigheid is enkelvoud. Ik ben geneigd bij die mantel der gerechtigheid te denken, omdat we het er toch over hebben, aan dat ene kleed, dat heet dan een rok overigens, hoor. Van de Heer Jezus, naadloos geweven, weet u wel. En via dat kleed ben ik geneigd te denken aan de mantel, dan wel het kleed of de rok van de hoge priester. Het ene kleed, daar gaat het om.
Rondgeweven.
Ja, dat is het ook, ja. Naadloos, dan is het rondgeweven, ja. Er zit geen naad in, dus uit één geheel geweven, ja. Maar het duidt op het opstandingsleven van Christus, naadloos, niet samengesteld, het is ondeelbaar, er zit geen naad in. Kan dan ook officieel niet gescheurd worden, want als het kleed gescheurd wordt, scheurt men het netjes via de naad, hoor. Jawel. Maar die ene mantel, of was het de rok, want ik kan die woorden niet uit elkaar houden nu meer, van de hoge priester, die was ook extra beveiligd, zodat die op geen enkele manier gescheurd zou kunnen worden. Het gebeurde toch, maar daar gaat het nou niet over. Want dat was het kleed van het hoge priesterschap naar de ordening van Aaron, uiteraard. Dat gescheurd werd. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Jawel, einde van het priesterschap van het oude verbond, denk ik er altijd. Hij komt meteen naar huis. Want daarna zou er een andere hoge priester komen met een naadloos geweven kleed. Naar de ordening van Melchizedek, alleen dat kleed kwam terecht bij de heidenen. En zo bij de gemeente, dus hetgeen spreekt over Christus die onze hoge priester is, toch gemeentelijke waarheid dus, in die ene uitspraak, over mijn klederen hebben zij het lot geworpen. Op Psalm 22. Daar gaat het om, hè. Maar zie hier ook, hoor, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Hou het maar op de mantel van de priester in de eerste plaats, want dat is de bekende. De koning heeft ook wel een mantel. Maar die wordt niet uitdrukkelijk zo vermeld, maar de priester van de priester wel. De mantel der gerechtigheid heeft je mij omgedaan. En dan gelijk een bruidegom. Kijk, dan weet je over wie het gaat. Vragen we nou weer, gaat het over Israël of gaat het over de gemeente? En is het antwoord over geen van beide, het gaat over Christus. En daarna ook over de gemeente. Maar dat kon je uit Jesaja eigenlijk niet weten, maar uit het Nieuwe Testament wel. Hè? Dus als er staat, ik ben zeer vrolijk, want hij heeft mij bekleed en de mantel der gerechtigheid heeft in mij omgedaan. Dan gaat het om het opstandingsleven van Christus. En dan staat er wie die hij is, of die mij, dat is gelijk een bruidegom, zich met priesterlijk sieraad versiert. Nou, daar heb je het. Het is dus toch de priestermantel. En niet alleen de mantel uiteraard, want klederen meervoud wil zeggen dat het niet alleen om die rok of die mantel gaat, maar ook om efod en ook om de hoed met de kroon, met de gouden plaat heet het dan. Het is priesterlijk gewaad, maar dan wel naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap, en dan weten we toch niet meer wie het kleed aankreeg. Allebei dus eigenlijk. Maar er is sprake van bruidegom en bruid. En dat dachten we al, want wij meenden al dat het ging over zowel de gemeente als Israël. En hier staat het, ook beide begrippen worden nu hier opgevoerd. waarna vervolgens in het volgende hoofdstuk over het huwelijk van die twee gesproken wordt, waarmee dus uiteengezet wordt dat zij één zijn, en dat maakt het voor ons zo moeilijk om het uit elkaar te houden. Als ze toch één zijn. Maar we dienen het uit elkaar te houden natuurlijk, hè? Omdat het verschillende dingen zijn. Dus, gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, vers 10 van Jesaja 61. En als een bruid zich versiert met haar gereedschap, want gelijk de aarde haar spruit voorbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Wat komt er dus uit de hof? Wat groeit er in de hof? Lof staat hier. Ik kan het ook niet helpen dat het dubbelzinnig is in het Nederlands. He? Maar het is zo. De hof brengt dus voor dat wat tot eer is van de Heer. En het spruit uit voor al de volken. Dat is nou zo leuk dat hier een tekst staat dat die je meteen kunt vergelijken met de uitspraken in Genesis 2. Waaruit blijkt dat de hof van Eden dus eigenlijk een voorafschaduwing is van het komende koninkrijk. En dat het wel degelijk de bedoeling was dat die hof gerechtigheid zou doen uitspruiten voor al de volken. En dat betekent vanzelfsprekend niet dat al die volken samenkomen in het kleine hofje. Maar het betekent dat het hof zich uitbreidt, zodat alle volken daar een plaats in vinden. Zodat de hele aarde uiteindelijk een hof zou worden. Waarmee ook maar weer gezegd is dat de hof dus niet de hele aarde omvatte. Het was maar een hofje, maar het zou groter moeten worden voor al de volken. Daar is bij Adam dus weinig van terechtgekomen. Maar we hoeven ons daar geen zorgen over te maken, omdat wij langzamerhand, dacht ik, wel geleerd hebben dat de uitspraken en opdrachten over en aan Adam in feite uitspraken en opdrachten zijn over en aan de laatste Adam, namelijk Christus. Als God spreekt over en tot Adam, spreekt hij over het hoofd van Adam heen, uiteraard tot en over Christus. Daar gaat het om. En zo zit trouwens de hele Bijbel in elkaar. Maar hier wordt erop teruggekomen. Gelijk de aarde haar spruit voorbrengt en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heer, Heer, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Uit deze oude aarde namelijk. En de gedachte die er helemaal achter steekt is eigenlijk dat uit deze oude schepping in zijn geheel een nieuwe schepping zou voortkomen. En dan loop ik een beetje vooruit, want dat is wat straks gezegd wordt in hoofdstuk 65 en 66. En dan komen we echt aan de climax van het boek. Want daar staat in 65 vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Vers 18 dan. En dan daarna ook in Jesaja 66 vers 22. Want gelijk als die nieuwe hemel en nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. De vraag was altijd, en heb je op de nieuwe schepping, nieuwe aarde, ook dan nog Israël en de volken? En het antwoord is, jawel, want het staat er. Zoals die nieuwe schepping zal staan, zo zal Israël staan, staat er. Nou goed, maar daar hebben we het nog wel over. We waren nu bij vers 11 dan, het laatste vers van Jesaja 61. En de gedachte is dat zoals de aarde vrucht voortbrengt, in de zin van oogst, en zoals een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, dat is niet alleen vrucht, maar dat is ook sierlijke dingen in het algemeen. Ja, bloemen, planten, zo. Hè. Alzo zal de Heere gerechtigheid, namelijk lof. Dus gerechtigheid die is tot lof of tot eer van God uiteraard. Maar hij zal het doen uitspruiten voor al de volken namen die in die aarde en dus in die hof zullen wonen. Hier lees je dus ook dat de aarde uiteindelijk helemaal een hof zal zijn. Dat betekent ook dat er wat aan veranderen moet. En dat lezen we dan ook later, namelijk dat er een nieuwe schepping, nieuwe aarde komt en zo. Die nieuwe aarde is pas die hof, uiteraard. Maar in het algemeen is de hof gewoon een uitbeelding van het koninkrijk die gebouwd zou moeten worden, of dat gebouwd zou moeten worden, opdat het plaats zou bieden aan alle volken. En tegen de tijd dat dat gebeurd is, schept de Heer ook nieuwe hemel en een nieuwe aarde enzovoorts. En dat is het vervolg. En daarmee ook een eindpunt eigenlijk van het hele heilswerk van God in Christus. Heel aardige teksten dus, en het is het aardig ook van vooral de grote profeten, dat we daar teksten, schriftplaatsen tegenkomen, die zo zonder meer ergens anders in de schrift geplaatst zouden kunnen worden, die ergens anders nastaan, die teruggrijpen op dingen die elders vermeld worden. Dat is nou onvermijdelijk uiteraard met die grote profeten, dat ze verwijzen naar dingen die op een andere plaats in de Bijbel staan. Dat is het aardige van die grote profeten, dat is een heel apart manier van doen eigenlijk. En dit is eens een voorbeeld. Waarna wij terechtkomen wel degelijk in hoofdstuk 62. Waar weer teruggekomen wordt op Israël. Het eigenaardige is namelijk dat we het laatste vers van hoofdstuk 61 spreekt over lof en gerechtigheid voor al de volken. Dat betekent natuurlijk dat het niet speciaal beperkt wordt tot Israël, maar dat het gaat over alle volkeren. Dat kan zijn het duizendjarig rijk, zal ik maar zeggen, het geopenbaarde koninkrijk en doorlopend tot in de nieuwe schepping. Maar het kan natuurlijk ook toegepast worden op de gemeente in onze dagen. We hebben hetzelfde verhaal weer. Dat de gemeente is uit al de volken immers. En dat moet ook wel, want zo'n uitspraak als deze, dat de gerechtigheid zal uitspruiten van al de volken. Zo'n uitspraak zou je ook rustig kunnen leggen naast de Romeinen 3 vers 21. Want nu is de gerechtigheid Gods geopenbaard geworden. Gerechtigheid namelijk, die komt tot allen en over allen die geloven. Overblijfsel dus. Maar in Romeinen wordt het uiteraard primair toegepast op de gemeente. Ik zeg primair, dat betekent in de eerste plaats, want daarna blijkt het gewoon een algemene Bijbelse waarheid te zijn, natuurlijk, dat de gerechtigheid Gods geopenbaard is en komt tot allen overal die geloven. Het is een waarheid namelijk die bestaat sinds de opstanding van Christus. Maar nu is gerechtigheid geopenbaard. Dat wil zeggen door de opstanding van Christus. En die komt tot allen over allen die geloven. En dat blijft ook zo. Niet alleen nu, maar ook in toekomende bedelingen. Maar in de eerste plaats dus toegepast op de gemeente. En dus zo kan dit vers ook gelezen worden. Of toegepast worden. En dat is aardig, want daarna komen we in Jesaja 62, waar eerst gesproken wordt, in principe over Israël weer, maar waarna uiteindelijk toch blijkt, waarna in het hoofdstuk toch blijkt dat het niet alleen over Israël gaat, en dat er twee categorieën van gelovigen zijn op wie deze dingen worden toegepast. Daar gaat het maar om. Maar ik kan het beter eerst lezen in zijn geheel. Er staat dan, Jesaja 62 vanaf vers 1. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw heerlijkheid. En gij zult met de nieuwe naam genoemd worden welke des Heeren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heeren en een koninklijke hoed in de hand uw Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden de verlatene en tot uw land zal niet meer gezegd worden het verwoeste, maar gij zult genoemd worden mijn lust is aan haar en uw land het getrouwde, want de Heer heeft een lust aan u en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al den dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij uw lieden wezen. En zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestigen en totdat hij Jeruzalem stellen tot een lof op aarde. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte, indien ik uw koren meer zal geven tot spijs voor uw vijanden, en indien de vreemden zullen drinken van uw most waaraan gij gearbeid hebt. Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en ze zullen de Heer prijzen, en die hem vergaderen zullen, zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdoms. Ga door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt, verhoogt een baan, ruim de stenen weg, steekt een banier omhoog tot de volken. Ziet, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zegt der dochter van Sion, zie uw heil komt, zie zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hem noemen het heilige volk, de verlosten des Heeren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Nou, dat is dan het hoofdstuk waarin gesproken wordt uitdrukkelijk toch aan de ene kant over Israël en aan de andere kant even uitdrukkelijk over de gemeente. Alleen de gemeente heet hier niet zo. Maar dit is een van die weinige schriftplaatsen waar heel duidelijk het verschil gemaakt wordt tussen Israël en de gemeente. Dat is lang niet overal te vinden. Nou, vaker dan u denkt waarschijnlijk. Maar we hebben natuurlijk al heel wat van dat soort plaatsen gezien. Maar dit is een heel opmerkelijke. Juist omdat dit schriftgedeelte zo uitgebreid spreekt, dat zullen we ook zien, over de eerste komst van Christus en het resultaat daarvan. Het sluit dus eigenlijk aan bij het bekende Jesaja, wat was het, 49 geloof ik, dat we besproken hebben. Jesaja 49, weet u wel, het verhaal van de Heer die zegt, ik heb gedaan wat ik doen moest, maar het is helaas niet gelukt. Waarna de Vader in de hemel zei, nou ja, het ging niet alleen om het verzamelen van Israël, het ging ook om een licht te zijn der heidenen, om heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dat is vers 6 hè, van Jesaja 49. En het zegt dan dat door het werk van de Heer in zijn eerste komst weliswaar niet Israël verzameld is, maar wel de gemeente verzameld wordt uit de heidenen. Want dat is de strekking dan van dat gedeelte van Jesaja 49. Ik vind het een van de mooiste delen eigenlijk van Jesaja, eerlijk gezegd, omdat er ook zo expliciet over de gemeente gesproken wordt. Israël zal zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. En er staat dan dat de Vader zegt, ik heb u ook gegeven tot licht der heiden om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Hetgeen dat spreekt over de roeping van de gemeente. Maar goed, dat even terzijde. Daar staan die dingen dus ook tegenover elkaar als twee verschillende zaken. En dat gebeurt dus hier in Jesaja 62 ook, maar nou op andere manier. Moet eens kijken, er staat, om Sion's wil zal ik niet zwijgen. Nou, daar gaat het hoofdstuk over. Niet zwijgen, spreken dus. Kijk maar naar het laatste vers, of één na laatste dan, vers 11. Zie, de Heere heeft doen horen. Hè? Dat betekent dat het gaat om, wordt gepredikt. De Heer zal niet zwijgen. Wat wordt er dan gepredikt? Nou, dat weten we ook inmiddels. Ik heb die schriftplaats al aangehaald. Sinds Jesaja 40, namelijk sinds het tweede deel van Jesaja, zeg nooit Deutero Jesaja, hè. Dat is hetzelfde, maar daar gaat het niet over. Sinds het tweede deel van Jesaja, vanaf Jesaja 40 dus, wordt gezegd dat een woord van troost, namelijk een blijde boodschap, een goede boodschap, gepredikt zou worden aan Israël. En ik heb gezegd, de blijde boodschap, de goede boodschap is natuurlijk niks anders dan het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, daar gaat het hier dus ook om. Als het dan staat, om Sion's wil zal ik niet zwijgen, dan komt het overeen met het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoorts. Het betekent dat de blijde boodschap van het nieuwe verbond gepredikt wordt aan Israël. En er staat uitdrukkelijk dat de Heer zich niet tot zwijgen zal laten brengen, hoewel hij toch op het kinderbakken geslagen werd. Dat betekent dat zijn mond werd dichtgeslagen opdat hij zou zwijgen, maar hij heeft niet gezwegen. Bovendien, als hij zou zwijgen, zouden de stenen wel spreken. En zei hij, en dat doen ze ook inderdaad, want wij zijn die stenen. Nee, dat zijn die stenen, zoals we door elkaar gooien weer vanmorgen. Dat zijn die stenen waarvan de Heer zei van, dat ook uit die stenen Abraham's zaad gemaakt kon worden. En wij zijn stenen, living stones eigenlijk. Sommigen beweren rolling stones, maar dat is een wat lastige variant. Dat klopt wel, want het rollen, dat is gewoon de vertaling van Gilgal, dat weet u waarschijnlijk. Hè? En dat is wedergeboorte, dus we zijn wedergeboren stenen eigenlijk. Maar er zijn er die daar niks van weten. Maar in ieder geval, Rolling Stones of Living Stones. Bij nader inzien is het trouwens maar één steen. Maar daar heb ik het ook al eens over gehad, hè. Ja, waarom dat in Duits moet, heb ik nooit begrepen. Ik vind het vermakelijk. Want als er één volk is wat er weinig van weet, dan is het het Duitse. Dat kan natuurlijk niet helpen, maar ik zal het later wel eens uitleggen. Maar dat vind ik. Zodra de Duitsers zich bemoeien met de Bijbel, gaat het zo verschrikkelijk mis. Ja, er zijn volken die zich helemaal niet bemoeien met de Bijbel. Maar ik weet nooit wat erger is. Maar goed, maar zodra dat gebeurt, gaat het mis. Ik heb het laatst weer eens gehoord. Jongen, jongen. Heel verschrikkelijk. Nou, laat maar even terzijde. Waar het om gaat is inderdaad dat de Heer zegt, ik zal spreken, ik zal niet zwijgen, ik zal mij niet tot zwijgen laten brengen. Men wilde hem tot zwijgen brengen, men sloeg hem de mond dicht, maar hij is gewoon buiten de legerplaats gegaan, daar spreekt hij nog. Zelfs nadat hij gestorven is, heet dat. Dat was Hebreeën 11. Maar de gedachte is dat niet zozeer dat hij zelf actief spreekt, maar de gedachte is dat zijn woord nog steeds gesproken wordt en voortgang vindt. Hè? Dat is het, hè? Daar gaat het om. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Misschien moet ik even halt maken en er dan op wijzen dat onze... Wij zitten met een wat moeilijke redenering in verband met onze bedeling. De een is dat wij geneigd zijn te zeggen, de Heer zwijgt. Bekende verhaal van the silence of God, weet u wel, de hemel zit dicht, God spreekt niet meer, enzovoort, God zwijgt. Dat is op zich juist, maar het brengt ons wat in moeilijkheden, omdat daar tegenover staat dat de Bijbel zegt dat God wel degelijk spreekt. Maar niet in de zin van actief spreken of actief zich openbaren, maar in de zin van hij heeft gesproken en dat wat hij gesproken is, heeft dus duidelijk nog steeds in onze dagen voorhanden. Dat wil zeggen, datzelfde woord is er nog steeds. Dat is niet verstomd, dat echoot maar door. En dat blijft beschikbaar. Dat kan iedereen, wie het weten wil, kan het ontvangen. En dat is merkwaardig, omdat in oude tijden natuurlijk dat zo niet ging. Dan werd er gesproken en nadat gesproken was, was het verklonken. Dan galmde dat desnoods nog wat na, als het mee zat, maar daarna was het weg. Maar in onze dagen, in onze bedeling, is het zo dat hetzelfde woord van Christus nog steeds doorgegeven wordt. Via de schriften in de eerste plaats, dat is de wat concretere basis daarvan natuurlijk. Maar natuurlijk ook verder via de prediking, daar gaat het om. En de Bijbelse gedachte is eigenlijk niet zozeer God zwijgt. Wij hebben dat een beetje te wiskundig benaderd. We zeggen, nou, God spreekt niet meer. Ja, nee, niet actief. Dat is waar, er valt niks te horen, enzovoorts. Maar beter is te zeggen dat God zich niet, of dat de Heer zich niet openbaart in onze dagen, want dat gebeurt pas in de toekomst, in de openbaring van Jezus Christus. Hij openbaart zich niet, maar zijn woord is er wel. En dat betekent eigenlijk, hij spreekt nog wel. Ook nadat hij gestorven is. Ik weet, want dat staat over Abel. Dat hij nog spreekt nadat hij gestorven is. Maar dat geldt voor alle geloofshelden, dat geldt voor de Heer Jezus zeker. Dat heet toch spreken, omdat zijn woord er is. Daarom staat er ook in hetzelfde Hebreeën, staat in hoofdstuk 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat betekent ook eigenlijk niet alleen dat het laatste dagen zijn, maar dat het woord van de Zoon ook het laatste woord van God is. Komt niks meer, dat was het dan. En die zoon is gezeten aan de rechterhand Gods. Nou, daar ging het allemaal maar om. Dat is dus gelukt. Dus gebeurd. Daarmee is eigenlijk het verhaal fundamenteel besloten. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. En hoofdstuk 2 zegt dan dat we ons te meer zouden houden aan hetgeen gesproken is. Houden aan hetgeen gesproken is. Want dat is dan de echte gedachte. Dat was het laatste woord. Meer komt er niet. En dus staat er in, even kijken, heb ik het inmiddels? Hebreeën 2, vers 1, ja. Daarom moeten wij ons te meer dan ooit, en ook meer dan de vaders in het verleden, houden aan hetgeen gehoord is. De vertalers hebben het vers prompt verziekt. Jammer, ja, het is een harde uitdrukking, ik weet het, maar dat is nou eenmaal het effect. Dat was misschien niet hun bedoeling, maar het is wel gebeurd, want ze hebben ervan gemaakt, daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is. Dat kan wel zo wezen, maar dat is niet de bedoeling. Het is niet van ons, van Paulus en de zijnen, maar van Christus. Dat het door Paulus en de zijnen gepredikt is, is natuurlijk volkomen juist, maar het gaat erom dat het woord van Christus is. Dat via Paulus komt, dat kan wel wezen, maar het gaat om het woord van en daarmee ook over Christus, die als eersteling van de nieuwe scheppingen van het nieuwe verbond gezeten is aan de rechterhand Gods als koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Als je ooit Hebreeën ooit gelezen hebt, weet u dat het zo is. Dat hoef je nog niet eens bestudeerd te hebben. Daar gaat de Hebreeënbrief over. Over Christus die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat was 1 vers 3, dat ik citeerde. Nou, 1 vers 1 zegt, God, ik zeg het een beetje met eigen woorden. God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Het was verleden, God, veeltijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Heeft in deze laatste dagen, dat is nu, gesproken door de Zoon. En dan moet je meteen 2 vers 1 lezen. Daarom moeten wij ons, in tegenstelling tot die vaders vroeger, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. De vaders hoorden immers woord van de profeten in het verleden. Maar wij horen in deze laatste dagen het woord van Christus. Dat is veel meer dan alleen maar de profeet. Hij is namelijk ook de koning en de priester. Hij is een profeet, maar dat zegt de Hebreeënbrief niet verder. De Hebreeënbrief spreekt over priesterschap en koningschap. Met de nadruk uiteraard op priesterschap, omdat koningschap in de toekomst ligt. Of geopenbaard zal worden, maar het priesterschap is nu reeds